In Zacharia 14 waren wij vorige keer gebleven. Een van de bekende schriftgedeelten in het Oude Testament waar gesproken wordt over wat wij noemen de wederkomst van Christus. En wat in werkelijkheid gewoon is de openbaring van de Messias, de verschijning van Christus aan en in de wereld, beginnend bij Jeruzalem, dan wel bij het Joodse volk. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Sterker nog, dat is in hoge mate het begin van het verhaal. Wij kwamen daar terecht omdat wij, om een goed overzicht te krijgen van hetgeen de profeten gesproken hebben, ons eerst moeten bezighouden met de chronologie. Dat wil zeggen met de tijdrekenkundige samenhang van de diverse gebeurtenissen. Nou, kan ik dat wel zeggen, maar het is natuurlijk ook maar uit de lucht gegrepen. Want ja, op school moesten wij jaartallen leren. En wat er allemaal gebeurde in die jaren, ik heb er een paar onthouden, ik geloof twee. Nou ja, slag bij Nieuwpoort weet ik nog, ja. Het is wel makkelijk dat je dat weet zo uit het hoofd, maar goed. Maar jaartallen leren, dat ging nog wel. Maar begrijpen hoe het allemaal bij elkaar kwam en hoe het in elkaar stak en hoe die gebeurtenis. Want wie vochten nou eigenlijk toen met de slag bij Nieuwpoort? Wie waren dat? Waar ging het over? En hè? Nee, dat wisten we dus niet, hè? Dus achteraf denk ik, ik had liever geleerd hoe het allemaal in elkaar stak, maar liever niet hoor, want ik had haast, ik wilde zo snel mogelijk van die school af. Ik had zoveel vrije tijd, maar dat was mijn opvatting, maar goed. Maar je kunt beter de samenhang van de dingen leren, dan komt de volgorde redelijk vanzelf al mee. En wanneer het precies was, dat kan je altijd nog opzoeken in encyclopie of in een lijst, weet je veel. Hè? Dus ik zei nou iets geks straks over profetisch woorden. Zei, je moet eerst dat chronologisch schema hebben. Maar dat is niet zo, dat hoeft niet echt. Maar het is gewoon een makkelijke manier om de dingen met elkaar te vergelijken. Soms worden gebeurtenissen beschreven, maar niet al te letterlijk. Dat wil zeggen in visioenen en in overdrachtelijke taal. Het is lang niet altijd duidelijk. En dan helpt het als je in die verschillende profetieën, in die verschillende hoofdstukken, dus ook in de praktijk in de Bijbel, de herkenningspunten vindt. En dat je dus kunt, waaraan je kunt zien waar het over gaat. En een zo'n belangrijk herkenningspunt is de verduistering van zon, maan en sterren. Het hoeft je maar één keer op te vallen, dat is mij overkomen tenminste, het hoeft je maar één keer op te vallen dat het nogal eens voorkomt. En daarna zoek je al die schriftplaatsen op en dan kom je tot de conclusie dat het altijd over dezelfde gebeurtenis gaat. En dat helpt. Dan heb je een synchronisatiepunt. Dat is gebeurd op een bepaald tijdstip en zo worden die profetieën aan elkaar gelegd. Een andere gebeurtenis is die van Matthäus 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan Daniel gesproken heeft, staande in de heilige plaats, dat als dan zal men moeten vluchten, want als dan zal grote verdrukking wezen. En aangezien wij de term de grote verdrukking ontlenen aan dat schriftgedeelte, Matthäus 24 en nergens anders aan, weten wij dus meteen wanneer de grote verdrukking begint. Als die gruwel der verwoesting daar wordt neergezet in Jeruzalem, in de heilige plaats. Waarvan Daniel gesproken heeft, staat erbij, zei de Heer Jezus. Dus het is de volgende vraag weer, maar waar staat dat dan in Daniel? En het antwoord is nou onder andere, want het staat op meerdere plaatsen, maar onder andere in Daniel 9, waar we vorige keer dus ook waren. Want die gruwel der verwoesting blijkt dus gewoon een afgodsbeeld te zijn. Of u moet dat ongewoon vinden. Dan is het een ongewoon afgodsbeeld. Maar het is een afgodsbeeld. En die wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniel. En zo leg je die schriftplaatsen naast elkaar. Dat zullen we ook gaan doen, uitgebreid. Ik zal je meenemen langs allerlei verschillende hoofdstukken of schriftgedeelten in de Bijbel. Die blijkbaar over elkaar gelegd moeten worden. En dat is niks nieuws. Dat is de enige echte goede manier van bijbelstudie in het algemeen. En van wat wij het profetisch woord noemen in het bijzonder. Want dat zei Petrus. Die zei, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat zeggen weinigen hem na. Maar hij zei, het is zeer vast. Schijnt als licht in een duistere plaats, namelijk in je hart. En daarna staat dit eerst wetende, dat wil zeggen, regel 1, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want, zei hij, die profetieën zijn maar niet maar door verschillende mensen voortgebracht. Ze zijn voortgebracht door één en dezelfde geest. En dus moet je ze met elkaar vergelijken, want al die profetieën hebben in werkelijkheid dezelfde schrijver. En daarmee zijn we bij het meest belangrijke van alles wat we met de Bijbel doen. We moeten in het oog houden dat hij maar één schrijver heeft. En de consequentie is dat we dus inderdaad schrift met schrift vergelijken enzovoorts. En dan is het zeer vast, dat meen ik, ik zeg het graag na. Niet omdat het zo hoort, maar gewoon omdat het mijn ervaring ook is. Profetisch woord, ik persoonlijk heb er nooit veel moeite mee gehad. Dat wil niet zeggen dat er niet een boel vragen over blijven. Maar het gaat erom dat de meeste vragen die er maar zouden kunnen zijn, of die klassiek zijn omtrent het profetisch woord, die worden zo beantwoord. Als je maar doet wat ik nu net zei, of wat Petrus al eerder schreef, je moet het met elkaar vergelijken. Het is één en hetzelfde woord van God. Het is niet wat de nieuwe Bijbelvertaling in introducties tot de Bijbelboeken zegt, van het is door verschillende mensen in verschillende tijden geschreven en het is nog niet waar ook, want het is pas veel later geschreven door iemand anders dan Daniel. Het is een vrome Jood die de boel belazerd heeft. Maar, nou ja, dat is mijn korte samenvatting van de introductie tot het boek Daniel uit de nieuwe Bijbelvertaling. Vrome Jood die om de Joden in zijn dagen van de Maccabeeën moed te geven, heeft hij ze dat allemaal voorgehouden om ze wijs te maken dat God het uiteindelijk wel regelt en dat het allemaal toch dik voor elkaar komt. Nou, dan was het een oplichter. Zij noemen het een vrome Jood. Ik vind het antisemitisch. Maar ja, maakt niet uit. Anderen vinden mij antisemitisch. Dus. Het zijn zo van, het is zulke wartaal. Ik kan daar niet serieus over spreken, over dat soort dingen, want ik vind het belachelijk. Het is maar één goede manier, dat is schrift met schrift vergelijken. Dat is wat de Bijbel zelf doet. En zeker het Nieuwe Testament, dat zegt, zo, gelijk geschreven is, en wederom er staat geschreven, enzovoorts. En heb je nooit gelezen dat? En dan lees je, de steen die de bouwlieden versmaat heeft, is geworden tot hoofd des hoeks, en dat blijkt over de Heer Jezus Christus te gaan. En niet, dat past iemand op de Heer toe. Nee, dat ging altijd al over de Heer Jezus Christus. Enzovoorts. Omdat het één boek is. Één schrijver. Één geheel. Enzovoorts. En dat bewijst zich vanzelf. Alleen als je het niet gelooft, dan bewijst het zich ook niet. Dan kom je van de verkeerde kant binnen. En dan kun je met de Bijbel alle kanten op. Je steekt hem gewoon in je zak en dan ga je alle kanten ermee op. Met de Bijbel kun je alle kanten op, zeggen de mensen. Ja, maar niet als je hem serieus neemt. Echt niet. Dan kom je maar één kant uit. Dan kom je terecht bij de Heer Jezus Christus, in wie alle lijnen in de Bijbel samenkomen, ook de chronologische overigens, en in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Zo steekt het in elkaar. Nou goed, nou probeer ik een draad op te nemen. Wij waren in Daniel 9, vers 27. Dat is nou de derde keer dat ik erover begin. En ik doe het met opzet. Dan weet u dat. Ik dacht dat het seniliteit was, maar. Ik doe het met opzet. In Daniel 9, vers 27 zijn wij terecht in de 70ste week van Daniel. Daar gaat hij over. Daniel 9, vers 27. Dat is nog toekomst, dus. Want wij zijn futuristen. Wij zijn in die school ingedeeld, heet dat. Hè? Futuristen, wij geloven dat Daniel 9, vers 27 en daarmee de 70ste week van Daniel nog in de futurum, in de toekomst ligt. En we behoren dus niet tot de historische school, zoals de zevende dags Adventisten, de Jehovah's getuigen en hoe ze allemaal maar heet mogen, hè. En de Brits-Israël-beweging trouwens, Maar goed. En die week wordt dan ook genoemd. Daar staat, hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, sterk maken, bekrachtigen, ondertekenen. En hoe dat maar heet, mag, dat heb ik u uitgebreid uitgelegd, enzovoort. Dan staat er week, alleen het woord week staat daar. En ik heb u gezegd, daar wachten wij nog op met twee T's, want we hadden er nog maar 69 gehad. En toen waren we bij vers 26 en toen was het na 69 weken, maar we zitten nog op die ene week te wachten. En die komt voorlopig niet. Dat wil zeggen, we hebben eerst vers 26, zodat je ziet dat de literaire vormgeving hier overeenkomt met de chronologische vormgeving, om zo te zeggen. Eerst 69 weken, dan wat anders en daarna pas de 70ste week. En dat is vers 27. Iemand zei, ja, maar zo zit het toch niet in elkaar. Zeg ik, ja hoor, daar ken ik nog wel een paar voorbeelden van. Is je nooit opgevallen dat aan het eind van de Romeinenbrief, daar heb je zo'n de brief voor de vierde keer afgesloten, of de vijfde keer, dat wil ik afwezen. Als die brief voor de vierde keer afgesloten wordt, dat er dan staat, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid amen. Maar er staat een hele lange tussenzin tussen gepropt. Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, naar de verborgenheid, naar mijn evangelie, de openbaring van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen is geweest en nu door profetische geschriften is geopenbaard en onder alle heiden gepredikt wordt enzovoort. Zo luidt die zin ongeveer. Hem die hem zij de heerlijkheid. En u begrijpt toch dat die lange tussenzin spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Die staat er niet voor niks zo ingeklemd, want zo staat onze tegenwoordige bedeling ingeklemd in de heilsgeschiedenis. Kan beschouwd worden als een onderbreking. In ieder geval een onderbreking van het aardse werk van de Heer Jezus. Of ik moet het beter zeggen, een onderbreking van het werk dat God zou doen met de aarde, met de volkeren der aarde. Nog zo'n voorbeeld? Precies hetzelfde, maar dan heel Efeze hoofdstuk 3. Je kan het gewoon overslaan, daar merk je niks van. Heel het hoofdstuk, Efeze 3. Maar datzelfde Efeze 3 spreekt over, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, later genoemd bedeling der verborgenheid enzovoort. We hebben het erover gehad, dus het moet duidelijk zijn. Hè? Zelfs in de literaire vorm vind je het terug. En hier ook. Je vindt 69 weken tot aan vers 26, dan komt vers 26, dat is na 69 weken en verder niks, staat eigenlijk weinig in. Er staat de Messias zal afgesneden worden of zoiets en hij zal niet hebben. En verder zou er verwoesting zijn, dat heb ik dus begrepen, slag bij Nieuwpoort en dat soort dingen. Ik bedoel, de afgelopen 2000 jaar geschiedenis is een en al oorlog, het is alleen maar oorlog. Of ik heb niet goed opgelet op school, dat zou ook nog kunnen. Maar alles wordt met oorlogen gemeten, toch? 80-jarige oorlog, 30-jarige oorlog, zesdaagse oorlog, weet je veel. Toch, daar zijn die jaartallen toch voor. Verwoestingen enzovoort. U zegt over Jeruzalem, ja, in die tijd ook, ja. Dus, al die tijd verwoest geweest in de praktijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar in vers 27 vinden we pas de 70ste week. Die begint bij een verbond dat de Joodse staat de velen sluiten met een vijand. Want anders sluit je geen verbond immers. Of andersom, een vijand, een vorst die komen wil sluiten verbond met de Joodse staat. Opmerkelijk is dat die 70ste week daaraan gekoppeld wordt, dat dan bij het sluiten van dat verbond die klok weer gaat lopen als het ware, de tijd verder loopt, en opmerkelijk is dat het niet gekoppeld wordt aan de opname van de gemeente. Velen vinden dat gek, die zeggen, ja, maar je komt heel die opname gemeente in die profetie niet tegen. Mijn reactie daarop is een heel eenvoudige. Natuurlijk kom je dat niet tegen. Het heeft er ook niks mee te maken. Behalve als je een volledige lijst jaartallen wil. van gebeurtenissen. Is dit dan dat en dat en compleet, zo compleet mogelijk, enzovoort. Voor de encyclopedie zal ik maar zeggen, ja, dan mis je dat. Maar dan vullen we het alsnog wel in, dat is geen probleem. Maar als het gaat om de verbanden tussen de gebeurtenissen, nou, er is helemaal geen verband mee, niet rechtstreeks, tenminste indirect wel. En dat wordt genoemd in 2 Thessalonicense 2, waar staat, niet dat de 70ste week, maar wel dat de openbaring van de antichrist, om zo te zeggen, op aarde niet kan komen zolang wij hier nog zijn. Ik zeg het maar meteen in populaire termen, zo simpel is dat. En daar is namelijk wel een oorzakelijk verband tussen. Heb je dat? Ik weet, want dan praat ik voor mijn beurt, dan moet ik bewaren voor als ik 2 Thessalonicense 2 bespreek. Maar ja, dingen hangen nou even aan elkaar, hè. Opname van de gemeente wordt gerelateerd aan de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Daar zit een verband tussen, een oorzakelijk verband zelfs, want het hele punt is dat als de gemeente wordt opgenomen in de hemel, zullen we vanaf dat moment deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En is vanaf dat moment geen plaats meer voor de duivel in de hemel. Dus die wordt eruit geworpen. En die verschijnt dan op aarde, wordt op aarde openbaar. Wij verdwijnen en hij verschijnt. De werkelijke gemeente wordt vanaf aardstandpunt verborgen. En de duivel, die altijd verborgen was, wordt op aarde geopenbaard. Daar is verband tussen, en dat staat niet alleen in 2 Thessalonicense 2, maar ook in Openbaring 12. Maar daar is het in de vorm van een visioen, zodat als je het niet wil, hoef je het daar niet te lezen. Hè. Dat is het leuke van visioenen, broeders en zusters. Als je iets niet wil weten, dan zeggen ja, maar het is een visioen, dit is symboliek. Dus ja, daar kan je niks mee. Maar daar kun je een heleboel mee, hoor. Want ook dat wordt in de Bijbel verklaard. Mag geen probleem zijn. Maar een verband tussen het begin van de 70ste week en de opname van de gemeente. Ja, dat is er niet echt, begin van de 70ste week. Dat sluit aan bij de 69ste week op een of andere wijze. En wat daartussen zat, ja, dat heeft er niet zo heel veel mee van doen. Die lijnen komen nog ooit bij elkaar, maar het is aan het eind van de 70ste week pas. Wanneer de gemeente met Christus geopenbaard zal worden. Heb je dat? Zodat je vergeefs zoekt naar schriftplaatsen waarin je wil lezen dat de gemeente wordt opgenomen voor de 70ste week, in het midden van de 70ste week, het einde van de 70ste week, voor de grote verdrukking, in het midden van de grote verdrukking. Dit is wartaal, die laatste, sowieso. In het midden van de grote verdrukking, is helemaal wartaal. Of aan het einde van de grote verdrukking. Mensen hebben daar discussies over. We begrijpen niet wat de gemeente is, niet wat de opname is, niet wat de grote verdrukking is en niet wat de 70ste week is. En nou, dit klinkt natuurlijk heel arrogant, dat weet ik wel, maar ik hoop dan toch dat het u bij gelegenheid bijblijft. Hè? Je moet eerst die begrippen kennen voordat je kunt begrijpen wat die verbanden daarin zijn. En dan weet je ook wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Maar wat gewoon op neerkomt, is dat de opname van de gemeente plaatsvindt juist opdat die 70ste week daarna zou kunnen aanbreken. Want de Heer, heb ik nog nagevraagd kort geleden, ik bedoel het niet letterlijk, hoe dat gekund zou hebben. Ik heb het nog navraag gevraagd kort geleden aan Ben Hoekendijk. Nou, die ken ik redelijk goed, ja. Van oudsher, ook al heel lang. Maar die heeft laatst een boek van hem uitgekomen, waarin hij onder andere dan zegt, nou ja, de opname van de gemeente kan natuurlijk niet, want hoe kan dan, als de opname van de gemeente plaatsvindt en alle gelovigen van de aarde verdwijnen, hoe kan dan ooit het Joodse volk tot bekering komen? Want als ze tot bekering komen, gaan ze mee met de opname. Dan heb je nog geen bekeerd Joods volk. En ik denk dat u die uitspraak van mij kent. Zo. Als de gemeente wordt opgenomen, gaan alle gelovigen mee. En dan heb je geen bekeerd Joods volk hier op aarde. Maar het misverstand is dat hij denkt dat wij nu moeten werken aan de bekering van het Joodse volk. En dat er aan gewerkt wordt. Evangelisatie onder de Joden, met name in de Joodse staat, tot doel heeft, en moet hebben, de bekering van het Joodse volk als zodanig. En dat het werk van de Heer is in onze dagen. En dat is niet zo. Maar daar waren wel eerder problemen over. Over het idee wat dan eigenlijk het werk van de Heer is in onze dagen. Daar hebben we het langer geleden ooit wel samen over gehad. Ik bedoel, het hele punt is nou juist dat inderdaad de gemeente dus moet worden opgenomen voordat dat werk aan Israël gaat beginnen van Gods wegen. Dat kan niet anders. Want anders wordt een gelovige toegevoegd aan de gemeente en dan verdwijnt hij. Ongeacht wanneer die opname van de gemeente dan plaats zou mogen hebben. Al was het op de jongste dag. Dan nog, dan zou een bekeerd Joods volk met de gemeente mee enzovoorts. Dat kan natuurlijk niet. Zie? Maar je moet dit onderscheid kennen. En daarom is het belangrijk dat je de profetisch woord ook kent. Zie? De bedoeling in onze dagen is niet dat het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse volk, opdat het Joodse volk tot bekering zou komen. En daarna laat ik het hele gedachte weer los en zeg, de bedoeling van de prediking van het evangelie in onze dagen is überhaupt niet dat er een volk tot geloof zou komen. De volkeren zullen pas tot geloof komen in de dagen van de wederkomst van Christus, mede aan de ene kant door de prediking van het evangelie door een bekeerd Israël, aan de andere kant onder de druk van de benauwdheid, van de verdrukking, de grote verdrukking. En in onze dagen zijn Jacobus, en dat is toch een autoriteit, zei Jacobus, God verzamelt zich, voor het zover is, eerst een gemeente, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Eentje van enkelingen. Toen vroeg ik het nog aan Paulus later. En Paulus zegt, voor zover ik me richt op de Joden en het evangelie predik aan de Joden. Hij zegt, en dat doe ik altijd het eerste, want dat is het belangrijkste. Hij zegt, maar het is erop gericht om enigen uit hen te behouden. Romeinen 11. En dan kunnen wij daar wel anders over denken met onze plannenmakerij. Maar het is niet de bedoeling dat wij die plannen maken. God heeft zijn plan. En wij zouden ons aan zijn plan onderwerpen. Was de bedoeling, hè? Nou goed. We gaan weer terug naar dit schriftgedeelte. Hij zal, die vorst die komen zal met de velen een verbond bekrachtigen. En dan begint pas de 70ste week, dat is daar de opneming van de gemeente. Daarna hebben we altijd nog de vraag, hoe lang daarna eventueel? En dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Maar als ik het erg oprek, dan is het hooguit een jaar min één dag. Geen jaar namelijk. Denk ik. Daar heb ik niet al te veel argumentatie voor. Dus ik zeg het, ik zeg denk ik, maar die argumentatie komt nog wel. Misschien vanavond. Maak een notitie. Oh, goed. Hij zal met de velen verbond versterken. Bij dat sluiten van een verbond begint de 70ste week van Daniël. En even ertussendoor, daar gaat hij weer. Ik kan het niet helpen. Ik denk dat dit verbond tot stand komt omdat inmiddels de duivel op aarde, de antichristen, Maitreya, de zoon des verderfde mensen, wetteloosheid, hoe je maar heten mag, er zich, de ruiter op het witte paard, dat hij er zich mee bemoeit. En dat komt omdat hij al op aarde is. En dus betekent het meteen ook dat de gemeente dan al opgenomen is. Ik verwacht dit niet in onze dagen. Sterker nog, ik denk dat het hele vredesproces zo lang duurt, gewoon omdat wij hier nog zijn. En dat vanwege de langmoedigheid Gods of des Heren uit 2 Petrus 3 enzovoorts. Zo zit dat. En pas als wij weg zijn, ja, dan veranderen de verhoudingen in de wereld toch enigszins. Niet zoveel als sommigen denken en veel meer dan sommigen denken. Ik weet niet, maar als wij christenen allemaal weg zijn, dan verandert er echt wel wat in de wereld, hoor. Nou, in Nederland niet zoveel, denk ik. Ik weet niet of dan het fileprobleem zal zijn opgelost. Maar laten we het hopen. Dat weet ik niet. Maar dan verandert er wel wat. Dan liggen de politieke verhoudingen anders. En dan is zoiets goed denkbaar dat dat ineens zomaar gaat gebeuren. Er gebeuren vreemde dingen dan, hoor. Maar vooruit. Hij zal met de velen verbond versterken. Een week, dan begint de 70e week van Daniel, zo lees ik het woord week. En dan staat er in de helft der week, en we nemen aan dat het echt in, precies in het midden van de helft van die 70e week is, want in andere schriftplaatsen wordt gesproken zelfs over 1260 dagen, en nog eens 1260 dagen, dan wel 42 maanden, met andere woorden, die 70e week, die 7 jaren, worden exact op de dag nauwkeurig ingedeeld in 2 gelijke helften. Hebben die nog? En als slachtoffer en spijsoffer ophouden in de helft der week, dan mag je aannemen dat dus in ieder geval in de eerste 3,5 jaar na het sluiten van dit verbond sprake is van dit slachtoffer en spijsoffer, ongeacht wat het is, hè? Want hoe letterlijk dat is, weet ik ook niet. Maar dat maakt weinig uit. Maar in het midden van de week houdt dat op, dat wil zeggen worden dingen veranderd. Dan wordt blijkbaar deze offerdienst verboden en al wat eraan vastzit. Ik moet even een boel voorbij laten komen, want in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 8, stond daar ook al een heleboel over in Daniël 8. Maar die bespreek ik nog maar even niet. Hè? Maar het is de herhaling van iets dat in het verleden al een keer heeft plaatsgevonden. De oprichting namelijk van een beeld gewijd aan Zeus, Jupiter, dan wel, hoe je maar heette, in de tempel. In 170 voor onze jaartelling, officieel. In de dagen van Antiochus Epiphanes. Een beeld gewijd aan de Griekse god Zeus, dan wel de Romeinse Jupiter, net wat jij wil, is toch hetzelfde. En de Joodse godsdienst werd verboden, de besnijdenis werd verboden enzovoort. Het heeft geleid tot bloedige taferelen. En na een jaar of 3, helemaal zeker precies hoe lang het duurde, weten wij niet, omdat de tegengestelde gegevens in omloop zijn, afkomstig allemaal van Flavius Josephus. Maar na een jaar of 3... is die zaak weer opgelost, dat wil zeggen dat beeld weer weggehaald, de tempel weer gereinigd enzovoorts. En sindsdien vieren de Joden het feest van de vernieuwing des tempels. Komt in de Bijbel dus ook voor, in het Nieuwe Testament. Maar dat is nog een goede herinnering aan hoe het was. Nou, zoiets zal in de toekomst dus ook gebeuren. En in Daniël 8 vinden we profetieën dienaangaande, die al vervuld zijn in zekere zin onder Antiochus Epiphanes, maar die alsnog vervuld zullen worden in de toekomst. En dat blijkt ook uit het hoofdstuk. Komen later wel wat uitgebreider op terug, als ik dat hoofdstuk bespreek. Dat komt, want je vindt weer oprichting van dat beeld, dan weet je meteen, oh, nu zijn we in het midden van de 70e week van Daniël. Want dan worden slachtoffer en spijsoffer gestopt en er is sprake van een gruwelijke vleugel. Dat wil zeggen één afgodsbeeld, zoals uit die voorgaande hoofdstukken al blijkt. Beslot in hoofdstuk 2 van Daniël kom je al zo'n beeld tegen en daarna in Daniël 3 weer en daarna in Daniël 8 weer. Dat heb je me dus al 3 keer gehad, misschien vergeet ik het nog even, maar dat doet er nou niet toe, hè. En dan zal er verwoesting zijn. Met andere woorden, als ik een andere Bijbeltekst citeren, 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen, en de vraag was, wanneer vindt de opname van de gemeente plaats? En toen zei Paulus, nou ja, dat is punt die de punt is, tijden en gelegenheden, dat weet je, want dat gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Dat de dag des Heren, dat is de wederkomst van Christus in de praktijk, heb ik het ook nog uitgebreider over, dat die zal komen als een dief in de nacht, dat wil zeggen plotseling, want wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen, shalom, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Maar volgt u meteen? Wanneer zij zeggen vrede, wanneer is dat? In de 70e week van Daniël is dat verbond gesloten. En een verbond per definitie betekent vrede. Het woord vrede en het woord verbond in de grondtekst, zowel Grieks als Hebreeuws, heeft de betekenis van minimaal 2 partijen die met elkaar één geworden zijn. Hè? Irene. Nou ja, dat is Grieks. Irene. Irenos. Maar twee bij elkaar worden één. Nou goed. En dus roepen ze, het is vrede, twee zijn één geworden. Het is vrede en zonder gevaar. Maar dan zei Paulus, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is vanaf het midden van de 70ste week. En wat was de volgende zin? In 1 Thessalonicense 5? Rechts bladzijde, iets boven het midden van de rechtse kolom. He? En zij zullen het geenszins ontvlieden, staat er. En wat staat hier? Er zal een verwoesting zijn tot de verleiding toe die vastelijk besloten zijnde. Zij zullen het geenszins ontvlieden, is de verwoording van precies dezelfde gedachte, maar nu door de apostel Paulus. Hebt u die? En aan het eind van vers 26 stond het eigenlijk ook. Maar daar gaat het niet om. Maar dit moet je dus vasthouden. 70ste week begint met vrede. In het Midden-Oosten, dat wil zeggen in Palestina of hoe je het land maar noemen wil. Israël, ja, zo noemen ze zichzelf vooruit. In de Israëlitische staat, de staat Israël. Vrede, dat is het begin van de 70ste week van Daniel. Dan kun je het uitrekenen, 1260 dagen en dan wordt... De heilige plaats ontheiligd, dat wil zeggen, want zo heet het in Daniel 8. Dan wordt dat beeld opgericht, vanaf dat moment wordt de Joden alle vrijheid, dat wil zeggen religieuze vrijheid, in Jeruzalem op zijn minst ontnomen. Ik speculeer niet, ik hou me aan de veilige kant nu. Hè? Dat is wat ze ontnomen wordt, en in plaats daarvan wordt er een andere god gediend, en u weet wie die andere god is, namelijk Zeus of Jupiter of... De vraag is dus, wie is Zeus? Van de Grieken. Wie is Jupiter van de Romeinen? Wie is de god deze wereld? Wie is de overste van de macht de lucht? Als je in de wereld God zoekt, bij wie kom je dan terecht? Bij de duivel. Dat is gewoon de duivel, ja. Dat is niet moeilijk, dat is gewoon de duivel. Hè? Wat zei je, Allah? Zo hoor ik dat goed? Ja, hij heeft een heleboel namen. Maar goed... Nou, ik denk dat het daarover gaat. Ja, niet noodzakelijk met die term, maar dat maakt verder niet uit. Want zoek maar gewoon het Arabische woord voor God, hè, eigenlijk. Als het er helemaal over gaat. Maar dat is hem. En die zal gediend worden. En gedurende langere tijd. Want u moet begrijpen dat die 70ste week van Daniel weliswaar... eindigt met de situatie die in vers 24 genoemd wordt. 70 weken zijn bestemd over die stad om de overtreding te sluiten. Komt er een eind aan, hè? Om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om de eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat wil zeggen over uw volk en uw heilige stad. Met andere woorden, dat is het moment van de bekering van het volk. Als volk. En dat kan alleen doordat de hoogste vertegenwoordigers van dat volk, die dus kunnen spreken namens het volk, tot bekering komen en namens het volk de naam des Heren aanroepen. De andere mogelijkheid is er niet. Dat is wat gebeurt. Maar je moet bedenken dat dat is op de dag dat Jeruzalem, het laatste bolwerk, als je dat een bolwerk mag noemen, de laatste stad van de Joodse staat valt. In Joël 2 wordt het uitgebreider beschreven, wordt beschreven hoe eerst het hele land wordt platgewalst, alles gedood wordt, alles verbrand wordt en uiteindelijk Jeruzalem. En dan, ja dan is er van de Joodse staat niet veel meer over, misschien nog 3 man, nee ik denk meer, maar bij wijze van spreken. Want ik speculeer niet, hè. Dit is niet een beetje gokwerk en een mooi verhaal vertellen of een lelijk verhaal. Ik weet niet hoeveel, weinigen, zegt de Bijbel. Maar hoe weinig is weinig. En die zullen officieel als het laatste restje van een Joodse natie in Jeruzalem de naam des Heren aanroepen. En wat er dan gebeurt is niet dat de Heer komt en dan het zaakje redt. Maar het is dat de Heer komt en dan dat overblijfsel redt. Zodat het uit de stad kan verdwijnen naar de plaats in de woestijn waar we het vorige keer over gehad hebben. Naar aanleiding nog van... Zacharia 14. Met andere woorden, vanaf het einde van de week begint weliswaar, officieel, het koninkrijk van Christus. Maar daarna is de vraag, want we hadden het over chronologie eigenlijk, hoe lang duurt het daarna nog voordat dat koninkrijk dan gevestigd is over alle volken. En dus dat koninkrijk van die antichrist vernietigd is geworden. En mijn antwoord is decennia, flinke periode, en meer nauwkeurig, ik denk 33 jaar. Misschien wel tot op de dag nauwkeurig, maar dat weet ik niet zeker hoor. Ik weet niet of het zo nauwkeurig werkt, eerlijk gezegd. Maar 33 jaar te gaan. En u weet, in 33 jaar kan heel wat gebeuren. Zeker in onze moderne tijden. En er zal ook een heleboel gebeuren. Waar ik die 33 jaar vandaan haal, dat ga ik u nu dus vertellen. Maar ik moet er eerst met grote nadruk op wijzen dat er talloze schriftplaatsen zijn die gewoon eisen, dat zeg ik niet goed, die gewoon concreet, expliciet zeggen dat er een periode verloopt, uiteraard vanaf het einde van de 70ste week tot aan het binden van Satan, waarbij de laatste tegenstanders van de Heer die op aarde zijn, van de aarde worden weggedaan naar de het dodenrijk, hoe het maar heet, doet er nou ook niet toe. Heb je dat nog? De 1000 jaren beginnen namelijk niet aan het eind van de 70ste week. Dat is wel de meest verbreide gedachte, geloof ik. Maar het kan helemaal niet. De 1000 jaren beginnen trouwens volgens de Bijbel zelf bij het binden van Satan. En dat is pas aan het eind van de grote verdrukking. Maar het misverstand is daarna weer dat men zegt, maar die grote verdrukking is toch gewoon de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat is niet zo. De grote verdrukking zou namelijk over alle volken komen. En hier in Daniël wordt het een en ander beperkt tot uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, hier in Daniël wordt gesproken over wat wij grote verdrukking zouden noemen, maar het is slechts 3,5 jaar voor, laten we zeggen, Jeruzalem. En daarna is er niks meer te verdrukken, want is er geen Jeruzalem meer. Maar het wil niet zeggen dat daarmee de grote verdrukking als zodanig beëindigd is. Integendeel, daarna komt hij nog over alle andere volkeren. Het moet leiden tot de ondergang van dat rijk dat in die dagen eigenlijk ook nog in opbouw is. Het rijk van de duivel namelijk. Het antichristelijke laatste wereldrijk. Laat dat goed tot u doordringen. Ik zoek geen schriftplaats op nu, want ik bespreek ze later toch. Geef me er alle tijd voor. Maar even zo in het algemeen. Hè. Ik heb geleerd, en ik kom uit, waar kom ik uit? Uit bedelingenleer, Maranatha-beweging, niet in de laatste plaats. Johannes de Heer met zijn uiteenzettingen over het profetisch woord en dat soort dingen meer. Ik heb geleerd dat de 1000 jaren beginnen aan het eind van de 70ste week van Daniël. De Heer komt weder op de Olijfberg, dan beginnen de 1000 jaren. Al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik ook geleerd heb, van wie zal ik niet zeggen, omdat het mijn vader was. Maar die zei dan, nou ja, die eerste tijd daarna is natuurlijk nog niet meteen alles pijs en vree. Dat is nog een soort overgangsperiode, zei hij. Ja, maar ik zal u wat anders vertellen. Wij leerden ook dat als in de toekomst alsnog het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volken, met als resultaat de openbaring van het koninkrijk Gods op aarde. Want dat gebeurt niet in onze bedeling, dat zou pas gebeuren dan. Dan zal dat gebeuren door Israël. Bij nader inzien, het zal gebeuren door de 12 stammen van Israël. Nou ja, door 12 maal 12.000 verzegelden. Door de 144.000 uit Openbaring 7. Maar in ieder geval door Israëlieten. Door alle 12 stammen van Israël wel te verstaan. Dan met een afvaardiging die erop uittrekt. Een ander deel trekt er natuurlijk niet op uit, want die moeten Jeruzalem en het land schoonmaken en Jeruzalem herbouwen en 7 maanden lang lijken ruimen. En zat allemaal in Ezechiël bijvoorbeeld, hè. Maar goed, door Israël. Maar wanneer dan? Dus het verhaal is, en Johannes de Heer leerde dat net zo, om maar een bekende Nederlander te noemen, nietwaar. Israël zal in de toekomst het evangelie prediken in de dagen van de grote verdrukking, in de dagen van het antichristelijke rijk. En dat is volkomen juist. Maar nou even concreet, wanneer dan? De consequentie is in zo'n schema dat Israël dus de evangelie moet gaan prediken terwijl het zelf nog niet bekeerd is. Want Israël komt pas tot bekering sterker nog, niet Israël, het Joodse volk. Dat is maar een deel van Israël. Het Joodse volk als volk officieel, maar hoeveel zijn dat er? Komt officieel tot geloof aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee is die 3,5-jarige verdrukking achter de rug. Als er daarna geen verdrukking meer is, hoe kan Israël nou in de verdrukking het evangelie prediken? En niet alleen de Joden, maar ook de andere 10 stammen van Israël. Daar krijg je nooit ingepast. Om maar wat te noemen. En bovendien, hoe zouden de 1000 jaren kunnen beginnen met een troon, de stoelen des gerichts die in Jeruzalem staan, enzovoort, als net de dag ervoor Jeruzalem verwoest is? Dan zegt u, nou, er is een wonder gebeurd. Ja. Nee, de Bijbel spreekt over een Jeruzalem dat aangevallen wordt door de heidenen en weet ik veel wat, terwijl het geacht wordt de stad te zijn van de grote koning en terwijl het geacht wordt de residentie te zijn van de zoon van David. De stoelen, de tronen van het huis van David staan daar. Wanneer is dat dan? Daar kun je nergens meer in kwijt. Dat lukt je niet meer. En daardoor blijft de verwarring ontstaan. Zie je? Dus er is met dat schema iets mis, en ik zeg je dus met grote nadruk, wat er mee mis is, is dat men, dat men die 1000 jaren vastgeknoopt heeft aan de 70 weken van Daniël. En dat is niet zo, er zit een aanzienlijke ruimte tussen, want in die periode zullen deze dingen gebeuren uiteraard. Want in die periode wordt Jeruzalem door een gelovig overblijfsel, onder leiding officieel van de Heer zelf, herbouwd, zoals eenmaal Jebus veroverd werd door David en de zijnen en gemaakt werd tot Jeruzalem, zo zal die steenhoop in de toekomst bezet worden door de Heer Jezus en de zijnen en zal men inderdaad daar die stad bouwen enzovoorts. In dagen waarin de vijand heerst rondom. En de profeten beschrijven dat. En in die dagen zal van toepassing zijn wat de profeet zegt. En in die dagen, was Zacharia, in die dagen zal ik Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Een zware steen betekent dat, hè? Zware last. Die al de heidenen zullen willen tillen, maar zullen niet kunnen. Maar in de 70ste week zullen ze die steen willen tillen en het lukt ze wis en waarachtig wel. En dat geldt helemaal niet, maar dat de Heer zegt, maar ik zal zijn een muur rondom Jeruzalem enzovoorts. Helemaal niet, integendeel, hij zei, ik zal alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. Heb je dat? En die andere profetie gaat dus over na de 70ste week van Daniël. En dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, na de verwoesting van dit Jeruzalem, want dan zal het herbouwd worden door dat gelovig overblijfsel, of hoe je het maar moet noemen, enzovoorts. Dan zal de vijand niet fijn vinden dat die stad weer herbouwd wordt. Dus hij zal er alles aan doen om het tegen te houden. En in het Oude Testament vind je al geschiedenissen van dezelfde strekking, die dan ook inderdaad een profetische betekenis hebben, los van al die profeten die erover gesproken hebben. Laat hem tot u doordringen. En wanneer zal Israël het evangelie prediken aan alle volkeren? Dat is ook makkelijk, nadat ze eerst tot bekering zijn gekomen. Dus na de 70ste week van Daniël, en ik kan u dat wel demonstreren, want eigenlijk staat het gewoon in die profetie over die 144.000, alleen men is daar de draad kwijtgeraakt. Want als je Openbaring 6 leest, herken je in Openbaring 6 de 70ste week van Daniël. Het begint namelijk met vrede, daarna wordt de vrede weggenomen en daarna breekt de grote dag des toorns aan. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna staat er, maar die toorn komt eerst nog niet, want eerst moeten nog 144.000 verzegeld worden uit de 12 stammen van Israël en dat soort dingen meer. En dan weet je precies hoe het zit. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. Dan komt niet meteen al die toorn van Gods wegen. Dan blijft die verdrukking niet al te heet, zal ik maar zeggen. Want eerst moet het evangelie gepredikt worden, kennelijk aan de 10 stammen van Israël, zodat uit de 2 en uit de 10 die 144.000 verzegeld zullen worden en uitgezonden zullen worden in de wereld om het evangelie te prediken. Ze hebben 33 jaar de tijd. Ik zei 33. Hoe ik daarbij kom? Nou, om precies te vertellen hoe ik erbij kwam. Zal ik eens vertellen hoe ik erbij kwam? Ik vond ooit uit, maar dat is heel lang geleden, vond ik ooit uit dat de leeftijd van de Heer Jezus, naar Bijbelse maatstaven, waarschijnlijk niet is 33 jaar, maar 35 jaar. Maar goed, dat doet, of het waar is of niet, dat doet er nou niet toe, maar dat leek mij. En toen bleef ik dus met iets anders zitten, namelijk die schriftplaatsen waarin de Bijbel gesproken wordt over 33. Als men daar al een betekenis aan geeft, zeg maar, nou ja, dat slaat op de Heer Jezus, want die is 33 jaar geworden. Dan moet ik u zeggen dat dat nergens in de Bijbel staat, dat de Heer 33 jaar geworden is. En het is ook trouwens een tamelijk recente vinding, hoor. Maar goed, dat zegt ook niks natuurlijk. Maar goed, wat ik toen gedaan heb, is gewoon alle schriftplaatsen opzoeken waar het getal 33 in voorkomt. Want toen had ik hem. Waar ik het antwoord op de vraag, hoe lang duurt die periode na de 70ste week van Daniël tot aan de 1000 jaren? En in wezen is hij heel eenvoudig, want ik vond hem door Leviticus 12. Daar kom je niet op om daar te zoeken hoor, maar dat is het leuke van Bijbelstudie. En dat is ook de garantie dat je van doen hebt met het woord van God. Sommige dingen lekken uit, tussen de regels door. Leviticus 12. Waar staat? Midden in allerlei wetgevingen over wat het maar was, melaatsheid. Het is heel ingewikkeld. Ik hoop dat ik nooit melaats word, want die wetgeving daaromtrent is veel te ingewikkeld. En onreine dieren en weet je veel. Maar goed, Leviticus 12. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje zal gebaard hebben. Maar ja, dan stop ik al, hè. Want je leest die dingen meteen. Ik heb ze nooit gelezen als ethiek of als wet of inzettingen. Wij leven daar niet onder. Ik weet dat ze een profetische betekenis hebben. En je leest over een vrouw die een knechtje zal gebaard hebben, dan weet je al waar het over gaat. De vrouw is Israël. Of het gelovige overblijfsel van Israël. Of het gelovige overblijfsel uit de 2 stammen. Of het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen. Maar in ieder geval, het is Israël. De vrouw, hè? Ze baart een knechtje, bij nader inzien, dat gebeurt in Openbaring 12 ook, dus het ligt voor de hand dat er ook nog maar even naast te leggen. En zo schiet je meteen heel je Bijbel door, hè? Maar goed, de vrouw baart een knechtje, de vrouw is Israël, het knechtje is uiteraard de gemeente. Want de gemeente is een jongetje, hè? Dat weet u toch, hè? Een man. Mannelijke zoon. Nou goed. Maar wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje zal gebaard hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn, net zo onrein als in haar maand stonden. Want dat zijn de goede Nederlandse termen daarvoor. Die heb je toch, hè? En op de 8e dag zal, niet zij, maar hij, op de 8e dag zal het vlees, namelijk zijn voorhuid, besneden worden. Op de 8e dag wordt hij besneden. Kijk, dit is niet moeilijk natuurlijk, hè. Want de vrouw baart een zoon. Dat is onder andere van toepassing op de opname van de gemeente. En dat is het ook in Openbaring 12. De vrouw met zon, maan en 12 sterren. Dan is het Israël toch? Heb ik nog nagevraagd aan Jozef, maar dat doet er nou ook even niet toe. Zon, maan en 12 sterren, weet je wel. Dat is Israël. En zij baden een mannelijke zoon die weggerukt werd. En dat is ons woord opname, want het is hetzelfde woord als uit 1 Thessalonicenzen 4. Opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht. Werd weggerukt tot God en zijn troon. Werd op de troon gezet in de hemel. Dat de enige die op de troon van God terechtkomen, dat is Christus en de gemeente. In de Bijbel. Dus het is de opname van de gemeente. Niet de hemelvaart van Christus, van de Heer Jezus. Het is de hemelvaart van de gemeente. En daarom staat het ook in Openbaring, uiteraard. Hè? Nou goed. En hier gaat het dan verder met, zij zal daarna 7 dagen onrein zijn. Nou, wat wij verwachten voor na de opname van de gemeente is in ieder geval de 70e week van Daniël. Dat wil zeggen een periode niet van 7 dagen, maar een periode van 7 jaar. En daarna verder, en op de 8e dag, als die periode van 7 om is, zal het vlees namelijk zijn voorhuid besneden worden. En ik ga het niet uitgebreid uitleggen, dat kan ik niet goed. Maar besnijdenis is weliswaar een beeld van dood en opstanding, maar eigenlijk besnijdenis is de openbaring van het nieuwe, van levenskracht, van heerlijkheid, van glans is het woord. Zoek dit maar op in een goed woordenboek, glans. Het is de besnijdenis, de openbaring van heerlijkheid. En het is dus de uitbeelding bijvoorbeeld van de wederkomst van Christus. Het is de verschijning van degene die uit de dood is opgestaan. Het oude is voorbij gegaan, de omhulling, de voorhuid, het vlees is weggenomen. Het gaat over een nieuwe schepping, maar het gaat om de openbaring uiteindelijk van een nieuwe schepping. En na 7 dagen, op de 8e dag, zal dit jongetje dus besneden worden. Ja, dat klopt precies, want na 7 dagen, dat wil zeggen na 7, aan het eind van de 70e week van Daniël, zal zowel Christus als de gemeente in heerlijkheid geopenbaard worden. Dat is onze toekomst. Colossenzen 1 vers 3, roep ik altijd maar meteen. Hè? En daarnaast al die andere schriftplaatsen, waar staat dat de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele 10.000 heiligen. Wij lezen dat niet eens, wij denken dat er staat engel. En 1 keer staat het er ook, geloof ik, maar goed. Hè? Met de gemeente namelijk. Dat is wat je hier uitgebeeld vindt. Kan niet missen, vaste structuur. Na 7 dagen op de 8e. En het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus zelf ook inderdaad op de 8e dag uit de dood opstond. Toepassing van in wezen hetzelfde beginsel. Hè? Ja, de 8e dag na de intocht in Jeruzalem. Of gewoon de 8e dag van de week. Die bestaat niet, zuster, nee. Nee, maar het is de 1e dag van de nieuwe week. Dat is de 8e dag. De vrouw baart een zoon, ze is 7 dagen onrein. Dat betekent dus dat Israël na de geboorte, opneming van de gemeente, een periode van 7 onrein is. Ja. Dat zal best eens ongelovig. Israël in de 70e week van Daniël. Ongelovig. En daarmee onrein, uiteraard. Hè? Nou goed, en om nog een paar redenen meer, maar die ga ik allemaal nou niet noemen. Maar daarna staat er, op de 8e dag zal het vlees zijn en vooruit besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. En als je nog niet wist hoe lang die periode is, vanaf de 70e week tot de 1000 jaren, dan staat het dus hier. 33 dagen zijn er dus 33 jaren. En in die periode wordt Israël geacht nog steeds onrein te zijn. Ja, dat zal best, want de Bijbel zegt dat men naar de wet in ieder geval onrein is als men met de dood of met dode lichamen in aanraking komt. En ik moet u zeggen dat men in die dagen heel veel met dode lichamen in aanraking komt. Nee, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen. Ik besluit er ook gewoon uit dat in die 33 jaar dus de tempel niet gebouwd wordt. Als het heiligdom de tempel is, dat is het, of de tabernakel in dit geval. Maar er staat tot het heiligdom zal zij niet komen, betekent dus inderdaad dat zo'n tempel er niet is. Enzovoorts. Dus dat lijkt mij duidelijk. Symboliek, ja. Maar wel een hele sterke, En dan moet ik zeggen, maar het is ook niet. Maar de enige schriftplaats natuurlijk waar we dit tegenkomen. Hè? Want wij vinden het nog wel op een paar plaatsen. Wat dacht u van wij kennen koning Saul, koning David en koning Salomo. Heb ik geleerd, zonder school. Nou, het was meestal op zondag in ieder geval. Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Nee, niet van de antichrist of de duivel, maar dat zit er dichtbij natuurlijk, want de duivel bedient zich van de wet. Maar Saul is een beeld van de wet. Net als die andere Saul in het Nieuwe Testament, hè? Die niet voor niks zijn naam veranderde. Hè? Saul is de wet. De heerschappij van Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Van God gegeven, door het volk gewild, maar er komt geen bal van terecht. Een beeld van heel het oude verband. Zie, tot in de details. En bijna al die tijd, althans een groot gedeelte van die tijd van de heerschappij van Saul, was David al gezalfd. En met terugwerkende kracht, op voorhand was in, wat was het, Genesis al gezegd, dat de koning zou voortkomen, niet uit Benjamin, maar uit Juda. Met andere woorden, het zat toch al verkeerd. En dat is heel het verhaal wat we besproken hebben over oude en nieuwe verbond. Weet u nog, het nieuwe verbond is niet gebaseerd op het oude, het is gebaseerd op een nog ouder verbond, op de belofte aan Abraham. En toen kwam de wet daartussen, maar die moest weer plaatsmaken omdat alsnog de beloften die gedaan waren vervuld zouden worden. Dat verhaal is het, hè. En zo was het bij Saul, de koning zou uit Juda zijn, de scepter zou van Juda niet wijken enzovoort. Maar goed, er kwam een koning uit Saul, die kwam tussen beiden, maar die moest eerst weer verdwijnen voordat de echte koning zou komen. Want Saul is een beeld van de heerschappij van de wet en daarmee van de vierde bedeling. Hebben jullie? Iets meer dan dat, maar vooruit, dat doet er nou niet toe. Daarna krijgen wij het koningschap van David. En daar heb ik van geleerd. Niet uit de Bijbel, maar iemand heeft me dat gewoon verteld. Dat blijkt ook te kloppen. David is een beeld van Christus in zijn wederkomst. Degene namelijk die het hele koninkrijk nog moet opbouwen. Van voren af aan. Overnieuw. Beginnend bij Juda, net als zo was het bij David, die oorspronkelijk eerst koning was over Juda. En daarna alle stammen van Israël, dat komt pas later. Was bij David ook zo, is bij Christus in de toekomst ook zo. En hij moet vechten tegen de heidenen en ze definitief verslaan. De koninkrijk vestigen, heeft bloed aan zijn handen. Mocht niet de tempel bouwen. Maar daarna kwam, volgende 40 jaar, daarna kwam Salomo en die zou een tempel bouwen en zijn rijk werd gekenmerkt door vrede en daarom heet die ook zo. Dus kortom, de heerschappij van Salomo is een beeld van het duizendjarig vrederijk. Want die termen werden dan gebruikt enzovoort. Dat klopt precies. Klopt precies. Saul regeerde 40 jaar, David regeerde 40 jaar, Salomo regeerde 40 jaar. Maar bij nader inzien, David regeerde 7 jaren over Juda. Daarna kwam een gezantschap tot hem van alle 12 stammen van Israël, inclusief Juda. Of hij koning wilde wezen over heel Israël. Hetgeen hij aanvaarde, zodat hij daarna nog 33 jaar koning was over heel Israël. En dan heb je weer je periode van 40 jaar verdeeld in 7 en 33. Of gewoon een periode van 40, verdeeld in 7 en 33. En het is bijna belachelijk, maar het staat er over David een keer of 5, zie ik hier. Ik neem u mee, was de bedoeling, naar 1 Koningen hoofdstuk 2. Waar wij terechtkomen in vers 11. Aan het eind van het leven van David. Want in vers 10 lezen wij: David ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids. Dat is Jeruzalem, behalve in Lucas 2, want dan is het Bethlehem. Maar voor de rest is het altijd Jeruzalem, de stad Davids. Logisch, want de stad heette Jebus en werd door David veroverd en David noemde de stad Jeruzalem. En dan vers 11. De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren Zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, namelijk over de stam van Juda, zeg maar over de Joden. Je kunt niet zeggen twee stammen, het was er maar één eigenlijk, hè? Het was Juda. Zijn eigen stam namelijk, hij was stamoudste van zijn eigen stam, maar hij was van Gods wegen gezalfd tot koning, dus was hij nou koning van Juda. Zeven jaren lang. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaren geregeerd. Dat was nadat alle 12 stammen hem tot koning hadden gekozen. Dat wil zeggen, hem verzocht hadden om koning over hem te zijn. Dus 40 verdeeld in 7 en 33. Hetzelfde vinden wij ook in 1 Kronieken. Hoofdstuk 29. 1 Kroniek 29, waar we weer terecht zijn bij de dood van Samuel, of de dood van David en de voorbereidingen voor de bouw van de tempel, na zijn dood overigens, uiteraard door Salomo. Maar dan staat er in 1 Kroniek 29, vers 27, vers 26... Zo heeft dan David, de zoon van Izzi, geregeerd over gans Israël. De dagen nu die hij geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Te Hebron regeerde hij 7 jaren en te Jeruzalem regeerde hij 33. Dus hier staat het nog een keer. Dan heb ik ook nog 1 Kronieke 3. 1 Kronieke 3. Waar we een opsomming vinden van Davids nageslacht. En waar staat in 1 Kronieke 3 vers 4. Zes zonen zijn hem te Hebron geboren. Want hij regeerde daar 7 jaren en 6 maanden. Die wijkt hier een beetje af, hè. Niet meer 7 jaren, maar 7 jaren en 6 maanden. Het is maar hoe nauwkeurig je rekenen wil. Wil je het op de maand nauwkeurig, dan krijg je 7 jaren en 6 maanden. Doe je het op een jaar nauwkeurig, wordt het dus 7 jaar. Het is altijd afgerond, hè?
Een half jaar.
En dan hebben we nog 2 Samuel. 2. Waar David zojuist koning geworden is over zijn eigen stam, Juda. En daar staat in vers 11 van 2 Samuel 2... Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda, niet over heel Israël, is 7 jaren en 6 maanden. Die hadden we er straks ook al. 7 jaren, 6 maanden, 7,5 jaar dus. En dan hoofdstuk 5, 2 Samuel 5. Waar staat in vers 4. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaren heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Waarom staat het 5 keer in de Bijbel, denk je dan? Het hoeft maar 1 keer vermeld te zijn om de getallen te hebben. Dat is het dan. Nou, 2 keer dan. Maar nou staat het er 5 keer. Moet toch iets mee wezen. En het lijkt me duidelijk. De hele regeerperiode van David komt overeen met de periode waarin Christus zijn koninkrijk zal vestigen. Eerst over de Joden, daarna in Jeruzalem. En daarna inderdaad over alle stammen van Israël. Eerst Juda. Dat noemen wij dan de 2, maar vooruit, hè. Eerst Juda en dan geheel Israël. Verdeeld inderdaad in 7 en 33. 7 als betrekking hebbende op de 70ste week van Daniel. En daarna nog 33. Dus dat is de periode blijkbaar vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaar. En daarmee begin van tempelbouw en hoe dat allemaal maar heet mag, hè. Periode van Salomo, om zo te zeggen. Het probleem wat je hier overhoudt is dat er bij gelegenheid staat 7,5 jaar. Dan moet ik u zeggen, Ja, er verandert toch niks mee. Als je het op jaren nauwkeurig doet, blijft het toch gewoon 37 jaar. En samen is het 40, dus je kan het nog controleren ook. Het wordt 7 en 33, toch is het 7,5 en 33. Die dingen worden nou eenmaal altijd afgerond. Daar krijg je ook altijd oneenigheid van in de diverse tijdrekeningen. Hè? Iemand is zoveel jaar als hij koning wordt. Ja, ja. Hij was 30 jaar toen hij koning werd. Maar misschien was het wel 2 dagen voor zijn verjaardag. Of 1 dag, maar ik neem maar 2 voor het misstellen. Hè. En misschien was het nog niet dag voor zijn verjaardag. Ik bedoel, je zit er zo een jaar naast. Hè. Maar goed, 7, dan wel 7,5 en 33, is 40. Niettemin, die 7,5 komen wij ook tegen. Maar die is ook lastig uit te leggen nu. Toen het oude verbond officieel begon, bij de uittocht uit Egypte, was dat op de 10e van de eerste maand. Maar dat klopt niet. Het was de 10e van de 7e maand. Want het was de maand Aviv in het Hebreeuws, later na de ballingschap Nisan genoemd in het Chaldees, maar goed, Aviv. Dat was maand nummer 7 op de kalender. Maar toen zei de Heer, deze maand is voortaan maand nummer 1. Lees het maar na in de eerste verse van Exodus 12. Dacht ik. Kortom, de kalender verschuift ineens 1,5 jaar. Heb je dat? Dan krijg je of 1,5 jaar extra erbij, of je bent 1,5 jaar kwijt. 1 van de 2, maar als je daarna rekensommetjes moet gaan maken over de periode, dan heb je een probleem, want je bent 1,5 jaar kwijt. Die heb je toch, hè? En sindsdien zit je ook met het merkwaardige verschijnsel dat het Joodse nieuwjaar niet valt op de eerste van hun eerste maand. Dat is nu nog zo. Want Joodse nieuwjaar valt in september, eind september, begin oktober kan ook nog. Want het verschuift nogal flink. Kan wel een maand verschuiven ten opzichte van onze kalender. Maar Aviv, dat wil zeggen maand nummer 1, dat is nog steeds maart, april. Dat wil zeggen rond Pasen, want u weet, de 14e van de eerste maand is Pascha, is des Heren Pascha, enzovoorts. Maar het was echt de 7e maand tot aan de uittocht uit Egypte en toen is dat verschoven. Ik geloofde bij de wederkomst van Christus die verschuiving weer hersteld wordt, dat het weer teruggeschoven wordt. Ja, waarom het gebeurt, dan moet je niet vragen in verband met de profetieën. Je moet het vragen wanneer toen het ingesteld werd. Dat wil zeggen in Genesis. Waarom verschuift dat? Er was trouwens nog meer aan de hand. Dat kan ik er meteen wel bij vertellen. Maar ja, dat gaat allemaal tijd kosten. En ik heb de gegevens niet bij de hand. Maar u moet eens in de Bijbel zoeken naar de datum waarop Mozes stierf. Ik weet niet aan boven welk het was. Ik heb een slecht geheugen. Geloven jullie niet, maar zeg waar. Ik kan het niet onthouden. Dus de datum dat Mozes stierf, staat er gewoon in. Wanneer het was. Een jaar weet ik niet, maar wel welke dag op de kalender. En daarna zoek je de sterfdatum van Aaron. Die kan ik u zo wel zeggen. Dat scheelt precies 180 dagen. Dat wil zeggen, 1,5 jaar scheelt het. Met andere woorden, dat ligt ook 1,5 jaar uit elkaar. En de clou van het verhaal is dat die tijdrekening verschoven wordt, omdat er onder het oude verbond, omdat er iets niet helemaal klopt. Het is buiten de orde. De wet draagt namelijk ook op geen manier ook maar iets bij aan de verlossing of wat dan ook. Hè? Dat weet u toch, hè? De wet is onprofijtelijk. En wordt daarom ook vernietigd. Onder de wet is alles misplaatst, zal ik maar zeggen. Staat men op het verkeerde been? Dat is wat de mens zoekt, maar het wordt uitgedrukt op die kalender. En wat je op die kalender vindt, daarom noemde ik Mozes en Aaron, wat je onder het oude verbond namelijk ook vindt, dat is absoluut uniek en ongebruikelijk, ook naar Bijbelse maatstaven, is dat, dat je twee personen hebt aan het hoofd van het volk. Namelijk de een is de koning en de ander is de hoge priester. En er is altijd een spanningsveld tussen die twee. Heel de geschiedenis door. Lees het maar na. De hoge priester wil dit en de koning wil dat. Of is altijd gedoe. En soms moet de koning vluchten. En dan schuilt hij weer bij de hoge priester. En dan krijgt hij van de hoge priester weer brood mee van de... Van de tafel der toonbroden. Ja, broeder. Maar ze zijn niet identiek. Het zijn twee verschillende figuren. Dat was niet zo. En buiten Israël was het ook niet zo. Jethro was priester van de Allerhoogste God. Op, nee, niet, dat stond voor Melchizedek. Jethro was priester van Ammon. Toch? Nee, ben ik nou op huis? Nee, van, hoe heet het land? Midian, dat bedoel ik, ja, Saudi-Arabië, Midian, dat is het, hè. De priester van Midian. Maar Jethro is een titel, zo heette de man niet, hij heet Reuel, geloof ik. Want Jethro is een titel, betekent gewoon kroon, de koning. Hij was koning en priester. Om van Melchizedek maar te zwijgen, want ja... die past eigenlijk ook niet helemaal in het rijtje zo in Genesis 14. Maar de koning is priester en de priester is koning. De koning is naar Bijbelse maatstaven wel degelijk het hoofd ook van de dienst aan God, van de religie. Zoals het hoofd van, zoals de Britse vorst tot vandaag officieel is, de defender of the faith. En populair zegt men dan is hoofd van de kerk. Wat niet waar is, maar... In de praktijk komt het daar dan toch op neer, hoor. Maar goed, de Anglicaanse kerk staat onder bescherming van de kroon. Daar. Maar dat even terzijde. Maar dat is op zich een Bijbels beginsel. Alleen onder de wet werd het van elkaar gescheiden. En je vindt, illustratief daarvoor, vind je die twee sterfdata. Mozes fungeert als koning en Aaron fungeert als hogepriester. En hun geschiedenis eindigt een half jaar uit elkaar. Dat bedoel ik. Ik verwacht dat onder het nieuwe verbond koningschap en priesterschap weer gewoon bij elkaar komt. En dat het onder de wet gescheiden is, dat heeft van doen met de aard van de wet, want eigenlijk kan het niet. De koning moet orde handhaven, moet wet en alles toepassen, terwijl de hoge priester, die moet eigenlijk verzoening doen voor de zonde zijns volks, maar de koning moet ze straffen. Ik bedoel, die twee verdragen elkaar niet. Onder de wet verdraagt het elkaar niet. En dus wordt het van elkaar gescheiden en het drukt zich ook uit in die gekke jaartelling. Waar er veel meer aan vast zit, omdat er ook nog wat feesten geplaatst werden in die genummerde maanden en zo. Maar daar kan ik onmogelijk nou op ingaan. Maar wat ik verwacht is dat in de toekomst, in de wederkomst van Christus, die verschuiving van die maanden weer ongedaan gemaakt wordt. Dat kan natuurlijk niet, maar dat het weer teruggeschoven wordt. En het eigenaardige doet zich dan voor dat bepaalde feestdagen die op de Joodse kalender staan ineens samenvallen. Want de tiende, dit heeft weer met ons onderwerp enigszins te maken, de tiende van de eerste maand is de dag van de intocht in Jeruzalem. Het was, als u mij vraagt, ook de laatste dag van de 69 weken van Daniël, Messias de vorst, die daarna niet zou hebben, enzovoorts. Tiende van de eerste maand was bovendien de verjaardag ook van de doortocht door de Jordaan onder Jozua. En het was de dag van het in huis nemen van het paaslam, dat dan vier dagen later op de avond van de 14e geslacht en gegeten moest worden, enzovoort. Het is een belangrijke datum. Er zijn er nog een paar, maar de rest laat ik maar buiten beschouwing. Dit zijn de meest in het oog lopende. Ik verwacht dus ook eigenlijk dat het einde van de 70ste week valt op de 10e van de eerste maand. De dag van de intocht in Jeruzalem, die eindigde op de Olijfberg overigens. En ik verwacht als de Heer komt op de Olijfberg, dat aangezien het overeenkomt qua gebeurtenis met het einde van de 69ste week, dat het ook inderdaad op dezelfde datum zal zijn. Dat hij alsnog daar zal staan. En de verwoesting van Jeruzalem aanschouwt enzovoorts. De tiende van de eerste maand. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat als bij die gelegenheid officieel het Koninkrijk van Christus op aarde begint en dus die kalender weer teruggezet wordt, want dat verwacht ik, dan is het ineens gewoon weer de 10e van de 7e maand. En wat is het dan? 10e van de 7e maand op de Joodse kalender, wat is het dan? Grote Verzoendag. Dat is Grote Verzoendag. Het is eigenlijk dezelfde datum, zal ik maar zeggen. Alleen, ja, het is geknoeid met die... Er is geschoven met die nummering. Ja? Want die 10e van de 1e maand was eigenlijk altijd al de 10e van de 7e maand, totdat bij de uittocht uit Egypte die nummers veranderd zijn. Hebben jullie dat nog? En daarna, maar ik heb dat niet bij me, ik heb eens een lijst gemaakt met alle data in de Bijbel heb ik geprobeerd. Ik weet niet of het compleet geworden is, ooit. Maar alle data die in de Bijbel genoemd worden, de zoveelste van de zoveelste maand, en alle data die daarvan afgeleid kunnen worden, als je die invult, krijg je twee halve jaren die je tegen elkaar aan moet leggen. Dan. En het is verbijsterend om te zien hoezeer data met elkaar overeenkomen. Waaronder die sterfdatum van Mozes en Aaron, die vallen ineens naast elkaar. Zal ik nog eens een noemen? In het Nieuwe Testament, wij weten niet de datum van de geboorte van de Heer Jezus, al heb ik een vermoeden. Ik denk dat hij geboren werd op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En ik ben niet de enige die dat denkt trouwens. Maar gewoon omdat ik dat uit de Bijbelse symboliek haal. En misschien is dat hele concept fout, maar als dat concept klopt, dan moet het dat geweest zijn. Waarom vertel ik er nou niet bij? U mag het ook weer vergeten, kan niet schelen welke datum het is. We weten alleen dat hij een half jaar jonger was dan zijn zogenaamde neef, namelijk Johannes de Doper. Toch? Zo'n 6 maanden tussen, kun je narekenen. Als je dit halve jaar wegneemt, of gewoon je legt die 2 halve jaren naast elkaar, dan komt de geboortedatum van Johannes de Doper dus overeen, zou moeten, met die van de Heer Jezus. En zo zijn er nog enigen. Dat verband moet er op een of andere wijze zijn. En wat ik verwacht, is dat dus bij de wederkomst van Christus dat halve jaar overgeslagen wordt, want daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk, of althans die nummering weer teruggezet wordt naar de oorspronkelijke, zodat het ineens van Pasen Grote Verzoendag wordt een Loofhuttenfeest enzovoorts. Dat die dingen ineens samenvallen. Daar heb ik zo nog een paar redenen voor. En het is bovendien een verklaring voor dat als je in Openbaring op het einde van de 70ste week bent aangekomen, dat er dan staat, er was in de hemel, want Johannes die Kees zag in de hemel, zag daar visioenen van alles. En Johannes, ja, toen was er in de hemel een zwijgen van een half uur. Ging gewoon voorbij, gebeurde, er was niks. Dan denk ik, ja, wat gebeurde er in die tijd? Nee, niks. Maar als je de kalender een half jaar verzet, wat zit er in die tussentijd? Ja, niks, uiteraard. Huh? Dat is mijn enige verklaring die ik weet, die ik ken voor dat verschijnsel. Nou, ik weet niet zo gauw waar het staat, joh. Dat moet hoofdstuk 8 zijn, vers 1. Ja, hoofdstuk 8, vers 1. Bij de opening van het 7e zegel, dat is het eind van de 7e week, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En daarna gaat het verhaal weer verder. Je bent dus wat tijd kwijt. Dat speelt nog een rol. Ik beloof je dat ik er ooit nog een keer op terug wil komen, maar nu niet. Het heeft namelijk, ik denk dat het ook tot uitdrukking komt in die uitspraken aan het eind van het boek Daniël, waar staat, zalig en heilig is hij, of zoiets, die geraakt tot 1290 dagen, dan ben je ineens 30 dagen voorbij het einde van de 7e week. Welke datum is het dan? En nog eens een keer, die geraakt tot 1335 dagen, ben je nog anderhalve maand verder. 45 dagen verder. Welke datum is het dan op de kalender? Enzovoort. Wat is daar voor bijzonders aan? En daaruit, als je dat op die kalender uitzet, dan zie je meteen dat zo moet zijn. Dat er verband is tussen die twee helften die weer verschoven worden. En voor degene die moeite hebben met een verkeerde of een verschuiving van maandnummers, onze kalender klopt ook niet wat de nummers betreft. Welke maand is het nu? Sinds vannacht? November, dat is de 11e maand op de kalender. Maar november wil zeggen dat het de 9e maand is. En de vorige maand was oktober, dat is maand nummer 10. Maar in werkelijkheid, dus oktober wil zeggen het octaaf, het is een 8. En december wil zeggen het is 10e maand, maar het is de 12e. We lopen 2 maanden uit de pas. Gewoon omdat iemand dat een keer zo geregeld heeft. Dan maken ze ineens een maand omhoog van het jaar. En dan schuiven die nummers. En, ja, dat is nu eenmaal zo. En wij kennen trouwens, ik weet niet meer wanneer het in Nederland is doorgevoerd. Maar in Nederland hebben we een keer ook de overschakeling gehad van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Dat zegt u geen bal, maar dat hoeft ook niet. En, maar voor die, om die correctie goed te doen, hebben ze, ik meen, in Nederland 11 dagen overgeslagen. Op de kalender. Ik geloof in de 17e eeuw, maar het is zo lang geleden, dat herinner ik me niet goed meer. Maar, en in Rusland is dat nog maar betrekkelijk kort geleden gebeurd. Dat ze de Gregoriaanse kalender hebben ingevoerd. Die liepen zo net uit de pas dat ze kerstfeest vierden, weliswaar op 25 december, maar dat was bij ons al januari. Ja, omdat de jaarlengte klopt niet. Het loopt steeds verder uit de pas. Ik geloof dat de Russen de laatste geweest zijn die het hebben ingevoerd. En in Engeland bestaat nog. In Engeland kun je zulke dingen zomaar niet doen. Want traditie, dat is daar heilig. Daar hebben ze natuurlijk ook die correctie toegepast ooit en een keer. Maar er zijn er nog die in Engeland vieren Old Christmas. En dat vieren ze dus in januari.
Ja, die willen gewoon
feest. Old Christmas. Staat nog steeds. Dat is een heel gedoe hoor, die tijdrekening. Je kunt er best maar niks van weten, denk ik wel eens. Maar goed, dit ging over David. 7,5 jaar, wel dat halve jaar laat zich profetisch verklaren, doordat het helemaal geen verschil maakt of het 7 jaar of 7,5 jaar is. Het was tot 10 Nisan, maar het had net zo goed dus, tot 10, weet die andere maand ook alweer, Tisri kunnen zijn. 10e van de eerste, maar als de 7e wordt bij een half jaar zoek, dan was 7,5 jaar. Het is maar hoe je het zegt. Ik denk dat dat de aanwijzing is. Verder kan ik nog net vanavond dat lijstje afmaken, denk ik, als ik heel snel ben. We hebben nog Exodus 24. Dat is de geschiedenis van Mozes. Daar staat in vers 15 van Exodus 24, toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem 6 dagen, en op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was een verterend vuur op de opperste dienstbergs en de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was, en Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En er is sprake van 40, dat wil zeggen eerst 7 en dan aangevuld tot 40, dus de overige dagen waren 33 dagen. En het idee is dus dat Mozes eerst 7 dagen of tot op de 7e dag, of wat er maar staat, in het donker zat op die berg, in de wolk, toen was het nog duisternis en daarna ging het licht op en zag hij de Heer. Nou, profetisch past dat uitstekend. Die 7e week van Daniel, daar is het duisternis, geestelijke duisternis in elk geval, maar daarna zal men de Heer zien. Trouwens ook op een berg, maar al is het dan een veel lagere dan Sinai. Maar dat doet er nou niet toe, maar het gaat maar om die chronologie. Je vindt hetzelfde verschijnsel. Dit gaat over het aanbreken van het oude verbond en wat ermee samenhangt. Waarbij Mozes een type is van Christus die de middelaar is immers van het nieuwe verbond. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt voor Israël in de praktijk. Wij leven er al lang onder. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt voor Israël begint dat dus ook met een periode van 40 verdeeld in 7 en 33. Zie. Die vind je naadloos terug. En dan heb ik er denk ik nog 1 of 2. Namelijk in het Nieuwe Testament. Dat is eerst Johannes 20, waar de Heer op de dag van zijn opstanding, op de avond daarvan, verscheen aan zijn discipelen. Er staat in vers 19 van Johannes 20, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. Moet u duidelijk zijn dat het een geweldig beeld is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij als gemeente vergaderd zijn. Dat wil zeggen als één volk vergaderd zijn en wij bevinden ons in de opperzaal, dat wil zeggen een verdieping hoger, niet op aarde maar in de hemel om zo te zeggen, met de deuren gesloten en de Joden zijn niet binnen maar buiten. Toch? En in ons midden is de Heer Jezus, die zegt shalom, vrede zij u lieden. En hij blaast op zijn discipelen en dus ook op ons en zegt: ontvang de Heilige Geest. Dat is vers 22. En het was niet eens Pinksteren. De gemeente ontstond niet op de Pinksterdag, maar op eerste Paasdag. Hè. De jure, daar hebben we het over. Officieel, rechtens. De gemeente begint met Christus, die daar de eersteling van is. En dus op eerste Paasdag. En u en ik, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Niet door de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren of zoiets. Want die uitdrukking die is sowieso al twijfelachtig. Maar op Pasen. In de praktijk echter, en dat is wat het is, in de praktijk, de facto heet het dan, hè, om het ook juridisch te zeggen, de facto gebeurt het een en ander hier op aarde en zichtbaar pas vanaf eerste Pinksterdag. Met daartussen tussen Pasen en Pinksteren 50 dagen. Maar die 50 dagen zijn in zichzelf opnieuw, de uitbeelding van onze bedeling. Nieuwe verbond brak aan bij de opstanding van Christus, maar pas na de 50 werd het een en ander praktijk en zichtbaar op aarde. En die 50 dagen daartussen is een beeld van onze tegenwoordige tijd. Symboliek herhaalt zich nou eenmaal. Nou ja, dat hoef ik nou niet op in te gaan, maar je moet het plaatje kennen. Hè? Hier vinden we een uitbeelding van Christus en de gemeente in de opperzaal, waar eerst het laatste avondmaal gehouden werd, maar dat is 3 dagen, 4 dagen ervoor. En nu is de dag van de opstanding, die verschijnt aan de discipelen in de opperzaal. En van wie was de opperzaal ook alweer? Nou goed, daar hebben we weer niet over. Maar de Heer was daarbij hen en, even kijken, hij, vers 20, hij zei: vrede zij uw lieden, en dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Dat wil zeggen ter identificatie. En zo werd zijn opstanding bewezen. Daarna staat er in vers 24... en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus. Soms denk ik dat verklaart het, want als je Didymus heet, ja, dat lijkt me slimmelig. Maar goed, is er iemand hier die Didymus heet? Nee, gelukkig. Het betekent tweeling trouwens. Maar. De Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen en mijn vinger niet steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. Hij zegt: ik wil het zien en ik wil het nog tasten ook. Dan geloof ik het pas. En na 8 dagen... dat is na 7 dagen en op de 8e dag blijkbaar, waren, dat gelooft iedereen, dus dat is makkelijk, ze waren weer bij elkaar de volgende eerste dag der week, een week later. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij jullie, dus l'histoire repet. Gewoon gebeurt weer hetzelfde, de geschiedenis herhaalt zich. Repeteert zich, ja. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier. Het loopt parallel aan vers 20 natuurlijk. Na dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Maar nu apart nog een keer voor Thomas in vers 27. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Met andere woorden, Thomas kwam pas tot geloof in de opgewekte Christus een week later. Na 7 dagen, na 8 dagen mag ook, het is maar hoe je telt. Of je inclusief of exclusief telt, heet dat. Hè? Maar een week later. En de aardigheid is dat wij, ondanks die tijdrekening, ik heb altijd geleerd dat Thomas een beeld is van het gelovig overblijfsel van Christus in zijn wederkomst. Het is een uitbeelding van de bekering van het Joodse volk als zodanig. En het is na een week. Ja, dat weet u, dat is na de 70ste week van Daniel. Dat lijkt me duidelijk. En die 33 vind je hier vervolgens ook terug. Nou ja, dat staat hier niet, maar dat staat in Handelingen 1, hè. Dus dan moet je even een bladzijde omslaan nog, of hoeveel het er maar zijn. Want daar staat in de aanhef dat de Heer Jezus aan zijn apostelen bevelen heeft gegeven. Dat wil zeggen, hij heeft hen gewoon onderwezen. En vers 3, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. Dat is wel leuk, want kentekenen is eigenlijk ook gewoon littekens. Maar het is meer dan dat, hè? Niet alleen maar littekens. Hè? Gewisse kenmerken. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk gods aangaan. Want u weet, 40 dagen na Pasen brengt ons bij hemelvastdag die hierna beschreven wordt in dit hoofdstuk. Zodat de Heer 40 dagen lang verschenen is, vanaf opstanding tot zogenaamde hemelvastdag. Verschenen aan de discipelen, maar het is wat Thomas betreft verdeeld in 7 en 33. 7 dagen lang zat Thomas ook nog in duisternis, net als Mozes om zo te zeggen. Hè? En pas daarna verscheen de Heer ook aan hem op de achtste dag, de dag van de besnedenis, uit Leviticus 12 enzovoorts. En daarna passeren hier ook nog 33 dagen die verder niet apart besproken worden. En die er dan verder ook niet toe doen. Maar je vindt hier opnieuw datzelfde chronologisch schema. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat schema moet u gewoon in uw hoofd hebben zitten. Na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniel. Hoe lang daarna? Hoeveel zit er tussen? Nou, andere vraag, want die moest ik nog even vertellen. Andere vraag. Als de kraamvrouw een knechtje gebaard heeft, wordt ze onrein, 7 dagen. Hoe lang daarna wordt ze onrein? Dezelfde dag, uiteraard. Meteen. Dus als je het lang rekt, dan zeg ik, nou ja, dan moet binnen een jaar na de opname van de gemeente, moet die 70ste week van Daniel beginnen, want als het niet binnen een jaar is, klopt het verhaal niet meer. En dat er tijd tussen zit, lijkt mij voor de hand te liggen. Ik zou het een beetje sterk vinden dat het op dezelfde dag gebeurt. Maar het zou ook kunnen. Het zou ook gewoon andersom kunnen. Op het moment dat zij een verbond gaan sluiten, zegt de Heer hier met die gemeente. Ik verwacht het andersom, maar dat doet weinig de zaken wat ik verwacht natuurlijk. Maar dat het in de Bijbel op elkaar aansluit, in ieder geval tot op een jaar nauwkeurig, dat lijkt me een duidelijke zaak. We zullen nu de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond hier mochten zijn en mochten doen wat uw woord zelf zegt, namelijk schrift met schrift vergelijken, om te zien of deze dingen al zo zijn. En we danken u dat uw woord zichzelf verklaart wanneer we dat doen. We mogen zien dat niet wij zelf een uitlegging hoeven te bedenken, maar dat uw woord zelf ons die uitlegging geeft, opdat wij de verborgenheden van uw wil zouden kennen. Dat we zouden weten welke toekomst u ook voor ons hebt weggelegd, maar beter nog, omdat we zouden weten hoe die toekomst van onze Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, eruit ziet. We zeggen u daarom dank dat we onze blik vooruit mogen richten in de verwachting dat al wat de profeten gesproken hebben alsnog zal vervuld worden in die dagen wanneer u uw heerlijkheid alsnog zult openbaren in deze vooralsnog duistere wereld. Maar in afwachting daarvan mogen wij wandelen in uw licht, omdat u met uw licht in onze harten geschenen hebt, niet in de laatste plaats door deze profetieën die zeer vast zijn. Wij bidden u dan ook of u ons wilt bewaren voor die macht van de duisternis, of u ons de kracht wil geven die wij nodig hebben, opdat we van struikelen zouden bewaard worden, zoals uw woord zegt, en opdat we onder alle omstandigheden onze hoop en verwachting zouden stellen voor nu en de toekomst op onze heiland en hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen.